Ik stel voor dat we met elkaar nu beginnen met gebed en daarna geef ik graag het woord aan Rudy. We danken u, Heer, dat we samen uw woord mogen opendoen. Een woord dat krachtig is en vol glorie, want uw stem is vol kracht en vol glorie. We vragen u, Heer, dat vandaag ook weer aan ons te bewijzen. Wilt u tot ons spreken, recht in ons hart, door uw geest. We bidden uw zegen en bijstand voor Rudy en net zo goed voor ons ook allemaal in de zaal. Amen.
Goedemorgen, broeders en zusters. We zijn beland bij de vierde deel van de geschiedenis van Abraham. Ik hoop het in het Nederlands te houden. Ik hoop dat u dat verstaat en niet in het Fries. Dus, We hebben de eerste drie keren hebben wij het begin van de geschiedenis van Abraham behandeld. We zijn nu bij misschien wel het bekendste gedeelte beland. Dat is het moment dat Abraham van God de opdracht krijgt om zijn zoon te offeren. En het thema van vanochtend is dan ook vertrouwen op een God die je niet begrijpt. En ik wil met u lezen twee gedeelten uit Genesis en dan een paar versen uit Hebreeën 11. Allereerst uit Genesis 21, vers 1 tot 7. Genesis 21, het gaat over de geboorte van Isaac. De Heere bezocht Sara zoals hij gezegd had en de Heere deed aan Sara zoals hij gesproken had. En Sara werd zwanger en ze baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had. En Abraham noemde de zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham nu was 100 jaar oud toen hem zijn zoon Isaac geboren werd. En Sara zei, God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort zal om mijnentwil lachen. En zij zeiden, wie had aan Abraham durven toezeggen, Sara zoogt kinderen, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Gaan we verder in hoofdstuk 22. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem, Abraham, en die zei, hier ben ik. En God zei, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn knechten met zich mee, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloof de hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de 3e dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zei tot zijn knechten, blijf gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam vuur en een mes met zich mee. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader, en die zei, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen ze aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zei, Abraham, Abraham, en hij zei, hier ben ik. En hij zei, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. En dan gaan we nu naar Hebreeën 11, vers 17. Hebreeën 11, vers 17. Door het geloof heeft Abraham... Ik hoor nog geritsel. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften aangenomen had, offerde zijn enige geborene, van wie gesproken was, in Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis teruggekregen heeft. Tot zover uit het woord van God. Deze ochtend wil ik over vier onderwerpen met u nadenken aan de hand van deze geschiedenis. Allereerst de geboorte van Isaac, dat hebben we gelezen in Genesis 21. Tweede stukje gaat over het uitdrijven van Ismaël met Hagar. Dat is het tweede gedeelte van Genesis 21. Dat hebben we niet met elkaar gelezen, daar wil ik wel een paar opmerkingen over maken. En dan tenslotte over de beproeving van Abraham en Gods plan met Abraham. Eerst iets over de globale indeling van de hoofdstukken waar we nu aan beginnen. Je zou kunnen zeggen dat met Genesis 21 iets bijzonders gebeurt. Isaac wordt geboren. Hoofdstukken lang heeft God verteld, beloofd aan Abraham, je krijgt een zoon Isaac. En dat duurde maar en het duurde maar. In Genesis 21 wordt Isaac geboren. De enig geboren zoon van Abraham. En daar dwars doorheen, door die geschiedenis van Isaac heen, ziet u in feite de geschiedenis van het Nieuwe Testament. Hoe God aan het eind van de tijden zijn eigen zoon de wereld instuurt. En een verschil laat maken. Genesis 22 hebben we gelezen. Abraham die zijn zoon offert, Isaac, op het altaar. En u heeft vast voor uzelf al wel eens overwogen dat in die geschiedenis heel veel te zien is van een ander offer dat een andere vader heeft gebracht. God de Vader die zijn eigen zoon naar de wereld stuurt om voor ons te sterven. En Genesis 24, daar komen we nu niet aan toe, maar zo de Heere wil in het najaar. Dat gaat over de roeping van de bruid Isaac en Rebecca. Het is een prachtig beeld van hoe wij als kerk, als gemeente, als het ware heel dicht aan het hart van de Heer Jezus zijn gebracht. Het is een heel andersoortige thematiek dan we eerder hadden in het boek Genesis. Maar geweldige vergezichten krijgt u als het ware voorgeschoteld. Nou, dit is een heel klein overzichtje wat u hier ziet van hoe het zover gekomen is dat Abraham eindelijk zijn zoon Isaac gaat krijgen. Het was een lange geschiedenis. Als Abraham in Genesis 12 door God geroepen is en in het land komt, dan belooft God hem direct, ik zal u tot een groot volk maken. Maar Abraham en Sara hebben geen kinderen. Hoofdstuk 13, het wordt herhaald. Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Maar Abraham, die heeft geen zoon. Hoofdstuk 15, Abraham denkt, weet je wat? Ik neem Eliezer, mijn knecht, aan tot mijn adoptiezoon. En dan worden zo Gods beloften alsnog werkelijkheid. Maar God zegt, nee, hij zal uw erfgenaam niet zijn. U krijgt zelf een zoon. Vervolgens komt Sara in hoofdstuk 16 met het plan om dan maar met Hagar naar bed te gaan. En er wordt Ismaël geboren. Maar de Heere God die zegt dan, nee, Abraham, dit is niet mijn plan. En zo gaat het verder. Uiteindelijk komt de Heere God persoonlijk naar Abraham toe en die zegt het hem aan van over een jaar, dan kom ik terug en dan zul je een zoon hebben. En Sara staat in de tentopening te lachen en te luisteren. En hier in Genesis 21 gebeurt eindelijk gebeurt eindelijk waar Abraham al die jaren op heeft moeten wachten. Zijn zoon wordt geboren, zijn eigen zoon Isaak. Een zoon voor Abraham. Als u naar het Nieuwe Testament gaat, dan leest u dat wij ook zonen van God zijn. Dan leest u dat wij kinderen van God zijn. En voordat we zometeen verder gaan over Ismaël na te denken, is het goed om even stil te staan bij die begrippen kind en zoon in de Bijbel. Als wij een kind van God genoemd worden, dan heeft dat in de Bijbel ermee te maken dat wij uit God geboren zijn. Een kind wordt geboren uit zijn ouders. Een kind heeft dan ook de wezenstrekken van zijn ouders. Die lijkt op zijn ouders. En dat is het beeld wat u heel vaak vindt als er gesproken wordt over dat we kinderen van God geworden zijn. Johannes 1 vers 12 is een kerntekst. Allen die de Heer Jezus hebben aangenomen, hun gaf hij het recht om kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. We worden kinderen van God, dat betekent dat wij als het ware op dezelfde manier in elkaar zitten, dezelfde wezenstrekken hebben als onze schepper, als de Heere God zelf. Zoonschap heeft niet zozeer te maken met wie je van binnen bent, maar heeft te maken met een positie. Heeft te maken met de positie die God aan u en aan mij geeft. Wij zijn zijn kinderen, maar vervolgens geeft hij ons de positie van zonen. Hij geeft ons een positie van gezag. Kerntekst Galaten 4 vers 7. U bent niet meer slaaf, maar zoon. En bent u zoon, dat hoort dan bij zoonschap, dan bent u erfgenaam. Dat betekent dus dat wij met Christus over deze aarde zullen erven. Nou, beide kenmerken vindt u terug bij Isaak. Isaak is een kind van Abraham, maar hij is ook de zoon van Abraham. Hij is geboren uit Abraham, maar hij is ook degene die straks de positie van die patriarch in de familie zal innemen. Hij is de rechthebbende op het hele bezit van Abraham. En zometeen, als we gaan kijken naar Ismaël en Isaak, dan vindt u daartussen een heel groot verschil. Een groot verschil tussen Isaak, die echt kind is en de positie van erfgenaam heeft, en Ismaël, die een onecht kind is en ook wordt weggestuurd. Hier nog een tabel. Ik dacht, ik begin vandaag met een beetje de moeilijke dingen. En dan worden ook de slides vanzelf in de loop van de preek, als u de vermoed hebben, u toeslaat wat makkelijker. Maar dit wilde ik u toch niet onthouden. Dit is een overzicht van de parallel tussen de geboorte van Isaak en de geboorte van de Heer Jezus Christus. Als u tussen de regels doorleest wat we in Genesis 21 gezien hebben, en u legt het Nieuwe Testament ernaast, dan ziet u in die Isaak al in hoofdstuk 21 een beeld, een plaatje van de Heer Jezus Christus. Isaak, ik zal zo kort doorlopen, Isaak was de zoon van de belofte, zo wordt hij genoemd aan Abraham. En de Heer Jezus is natuurlijk ook het kind van de belofte, wat alle eeuwen door verwacht is door het Joodse volk. In beide gevallen duurde het een lange tijd voordat de betreffende zoon werd geboren. Als Adam en Eva hun kinderen krijgen, dan verwachten ze, zo lijkt het uit de namen die ze geven, wel van, nou, de verlosser die die vijandschap met de slang zal verbreken, die wordt onmiddellijk geboren. Maar die wordt niet geboren. Dat duurt nog heel erg lang. Dat duurt nog duizenden jaren. Pas in de tijd van het Nieuwe Testament wordt de Heer Jezus geboren. De aankondiging van Sara, de Heere God, die vertelt aan Abraham en Sara van, je zult een zoon krijgen. Sara die lacht en vervolgens antwoordt de Heere met die zin, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Als de engel bij Maria staat in Lucas 1, is er ook zo ongeloof bij Maria, hoe kan dit gebeuren? Ik heb nooit gemeenschap gehad met een man. En er komt zo'n soortgelijk antwoord, geen enkel ding zal vanwege God onmogelijk zijn. Gods kracht betuigt zich in de geboorte van Isaak en Christus. Bij beide is de naam van tevoren gegeven. Vanochtend hebben we daar ook bij stilgestaan, bij de naam Jezus. Een hele mooie, in Genesis 21 vers 2. Daar vindt u die uitdrukking in de NBG-vertaling, dat Isaak geboren wordt te bestemder tijd. Gods plan met Abraham en Isaak had een tijd voor de geboorte van Isaak. Het was de tijd waarop Abraham moest wachten. Als u Galaten 4 ernaast leest, naast pakt, dan ziet u daar dat de Heer Jezus ook te bestemder tijd werd geboren. toen de volheid van de tijd gekomen was. Voor beide was een wonder nodig, verwekking op hoge ouderdom of de maagdelijke ontvangenis. En uiteindelijk een hele belangrijke, daar komen we zo meteen in Genesis 22 bij, hoe Isaac de zoon van de liefde van Abraham wordt genoemd. Zijn enige geboren zoon die je lief hebt. En dat herinnert ons onmiddellijk aan het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus uit het doopwater oprijst, dat de Heere God zegt van dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik vreugde gevonden. Als u goed zoekt, vindt u vast nog meer parallellen, maar deze wilde ik u meedelen. We hebben een klein stukje overgeslagen bij het lezen van Genesis 21. En een van die delen gaat over dat Abraham Ismaël verdrijft. Sara, die begint daarmee. En de Heere, die zegt van je moet Hagar met Ismaël verdrijven. Want er is een bepaalde spot tussen Ismaël en Isaac. We weten niet precies wat die spot inhield. En dan zegt de Heere tegen Abraham, inderdaad, je moet naar Sara, je vrouw, luisteren. En je moet haar wegsturen. En daar zit een hele diepe les in. En die les die hoef ik niet zelf te bedenken. Maar die les die vindt u als u het Bijbelboek Galaten erbij pakt. Misschien heeft u uw Bijbeltje bij de hand. En dan vindt u in Galaten 4, vers 21, die wonderlijke woorden, dat Paulus zegt tegen de Galatiërs, zegt u mij die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet. En vervolgens komt er een wat merkwaardig verhaal, een merkwaardige geschiedenis. U moet zich voorstellen, de brief van de Galaten die gaat over Galatiërs, dat waren christenen. En die hadden langzamerhand allerlei Joodse gebruiken en wetten in hun christelijk geloof ingefietst. En het houden van die wetten en die regels, dat werd langzaam maar zeker een voorwaarde voor het christelijk geloof. En Paulus is heel fel als hij daartegen ingaat. En dan gaat hij vervolgens tegen hen zeggen van jongens, jullie willen je onder de wet stellen, maar lees je die wet dan zelf niet. Je had zelf in die wet kunnen lezen dat je helemaal fout zit. En dan komt hij met een heel merkwaardig voorbeeld. En als u Genesis 21 leest, dan had u dat er ongetwijfeld niet ingezocht. Maar voor Paulus is het zo logisch om dat daarin te zien. Want wat zegt hij dan? Vanaf vers 22, we komen er zo op. Dan zegt hij van, kijk, Abraham had twee zonen. Die had Ismaël en had Isaac. En die twee zonen, die waren totaal verschillend. Er zat een verschil in van slavernij, Ismaël, vrijheid, Isaac. In die geschiedenis van Hagar en Ismaël, daar leest u eigenlijk, als u het Nieuwe Testament ernaast legt, iets over je christelijk leven. Van op wat voor grondslag sta je in het leven als kind van God? Zijn wij Ismaëls of zijn wij Isaaks? Een Ismaël is een kind die door eigen inspanning verkregen is. Abraham had zelf besloten om Hagar erbij te nemen. Daar wordt Ismaël uitgeboren. Dat is als het ware geheel eigen inspanning. Daarvan zegt Paulus, dat is eigenlijk niets anders dan de wet. De wet van God, dat zijn de regels van God, de geboden van God. Allemaal fantastisch. Je kunt je eraan proberen te houden, maar het is je eigen werk. En daartegenover zet Paulus het beginsel van Isaak, vrijheid. Dat is dat Abraham moet constateren van, ik kan geen kinderen krijgen, het lukt mij niet. Mijn vrouw is al afgestorven, ik ben afgestorven. En dat God vervolgens dat gaat doen wat wij niet kunnen doen. Dat is het beginsel van Isaac. Weet u wat er gebeurt? Als Abraham met Hagar begint aan te pappen, dan begint God te zwijgen. Er komen jarenlang, 14 jaar, dat God zwijgt. Dat God als het ware wacht tot Abraham inziet dat dit niet zijn weg is. En in Genesis 21, daar ziet u dat Abraham, zodra Isaac geboren is, de keus moet maken, ga ik voor Isaac of ga ik voor Ismaël? En dan is de boodschap, drijf de slavin, drijf Ismaël en Hagar, drijf hen uit, drijf hen weg. Kies voor die zoon van de belofte. Toepassing, je zou het zo kunnen toepassen. Je kunt niet als christen van twee walletjes eten. Aan de ene kant afhankelijk zijn van de genade van God en je helemaal werpen op Christus. En tegelijkertijd als het ware door allerlei inspanningen en regeltjes en geboden en verplichtingen. Ja, als het ware het God naar de zin te maken. Je moet God niet de eerste plek geven, maar de enige plek. Dat is de les van Genesis 21. Hier heeft hij een heel kort overzichtje van wat Galaten 4, hoe Galaten 4 naar die geschiedenis van Ismaël en Isaac kijkt. Je hebt die twee personen, die twee zoons van Abraham. En er zitten hele diepe lessen achter. Ismaël is naar het vlees verwekt, zegt Paulus. Isaac is naar de geest, is Gods werk. Abraham die zelf wat probeert, versus God die in de ouderdom een wonder werkt. En dan zegt Galaten 4 dat Ismaël, dat het eigenlijk een beeld is van de berg Sinaï. De wet, de 10 geboden, het verbond wat gegeven is. Maar Isaac is een beeld, zo zegt Paulus, van vrijheid, van zoonschap, van een positie die je krijgt, totaal niet op eigen verdiensten, maar omdat God je die positie wil geven. Vervolgens zegt Paulus ook nog dat Hagar eigenlijk een beeld is van het aardse Jeruzalem, wat gebonden is, laat ik maar even liggen, en Sarah van het hemelse Jeruzalem. En Ismaël een kind van de slavernij en Isaac een kind van de belofte. In ieder geval hoe Paulus dit toepast in Galaten 3 en 4, die zegt van kijk, de wet die heeft afgedaan. Die regels, die inspanningen, dat God zegt, doe dit en gij zult leven, de wet als een grondslag om tot God te komen, die heeft afgedaan. Dat is allemaal het oude leven, is Ismaël. Wij zijn Isaaks, wij zijn kinderen van de belofte. Kinderen van een Abraham die in geloof moet wachten tot God het gedaan heeft. We hoeven ons niet in te spannen voor onze behoudenis. God heeft het gedaan. En we hoeven geen verplichtingen en regeltjes en wetten te houden. We mogen God eren met ons hart. Maar als we het niet doen, is onze behoudenis even zeker. Want die hangt niet af van wat wij doen, maar die hangt af van wat God heeft gedaan. Ik laat dit verder rusten, omwille van de tijd, omdat we vooral naar Genesis 22 gaan kijken. Ik wil eigenlijk afsluiten met nog even te wijzen op dat je dit in heel veel brieven van Paulus, deze thematiek tegenkomt over wet en geest. Bijvoorbeeld in Romeinen 7 en Romeinen 8. Romeinen 7, ik ellendig mens, wie kan mij verlossen uit het lichaam van de dood, de zonde die steeds weer opgeld doet, hoe kan ik een leven leiden tot Gods eer? Je ziet eigenlijk Ismaël in Romeinen 7. Romeinen 8, er komt Gods geest erbij, komt de vrijheid, er komt Gods leven, Gods vernieuwing. En dan zijn we meer dan overwinnaars geworden door hem die ons lief heeft. U mag die hoofdstukken zelf lezen. Maar we gaan terug naar Abraham. Wat ik de afgelopen keren minder heb gedaan, dat is de indeling in de hoofdstukken te vermelden. Maar daar wil ik toch op wijzen dat er een paar keer in deze, dat de geschiedenis van Abraham eigenlijk uit 3 gedeelten uiteenvalt. En die 3 gedeelten, die beginnen allemaal met het woord hierna. Genesis 12 tot 14 is het begin, dat is de roeping van Abraham. Genesis 15 tot 21, hierna gebeurt het. En het gaat als het ware over die persoonlijke worsteling van Abraham, over die belofte van Isaac en die verwachting van zijn zoon. En we zitten nu in Genesis 22 bij het derde gedeelte dat er weer staat, hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hier komt een nieuw gedeelte. En elk van deze 3 delen heeft als het ware een andere scope, een ander doel, een andere boodschap. De eerste 3 hoofdstukken, daar gaat het over Abraham die uit Ur trekt naar het beloofde land, die vecht met die koningen, die heen en weer trekt naar Egypte. Daar is het Abraham die als het ware in de wereld staat. En de lessen die we daaruit gehaald hebben, die heb ik toegepast op wij als gelovigen, hoe wij in deze wereld mogen leven. Hoofdstuk 15 tot 21, dat is de Abraham die zijn tentenkamp ergens heeft, afgezonderd van de rest, van de mensen in het land, afgezonderd van Lot, en noemt u maar op. En daar gaat God als het ware met hem aan de slag, en dan speelt het geloof van Abraham een rol, die God vertrouwt, en God zegt van, ik reken dat geloof jou tot gerechtigheid. Dan gaat het eigenlijk over die verborgen relatie tussen Abraham en God. Abraham als voorbeeld voor ons geloof zou er boven kunnen zetten. En dat eindigt aan het eind van hoofdstuk 21. In hoofdstuk 21 als God uiteindelijk die belofte in vervulling laat gaan en Isaac geboren laat worden. Dan stuurt God zijn eerstgeborene als het ware in beeld naar ons toe. Genesis 22 tot 24, het laatste gedeelte. En wat staat daar centraal? Eigenlijk gaat het daar over Isaak. Die hoofdstukken gaan minder over Abraham en veel meer over Isaak. Daar gaat het over wie Christus is en Abraham in zijn relatie, als het ware, tot Christus. En elk van die drie gedeelten, als u ze profetisch zou bekijken, daar hebben we ook maar heel weinig aandacht aan gegeven. Maar ook deze hoofdstukken in Genesis, daar vindt u heel veel verwijzingen en in beelden naar de profetie. En elk van deze drie gedeelten, die eindigen ook als het ware met een schildering in beeld, in type van het vrederijk. Maar ook daar ga ik nu niet op in. We gaan ons nu bezighouden met het hoofdstuk 22, de beproeving van Abraham. En ik wil daar twee dingen met u over delen. Allereerst het praktische, dat Abraham van God een opdracht krijgt en daar wat mee moet doen. Dat is de eerste. Het tweede wat ik daarna zal gaan doen, dat is dus de historische gebeurtenis en de toepassing op ons. Het tweede wat ik daarna ga doen, dan ga ik schetsen hoe als het ware in Genesis 22 tussen de regels door het plaatje krijgt van een andere zoon die naar een ander altaar gaat. De Heer Jezus Christus. Maar laten we beginnen met het praktische deel. Abraham, die krijgt in Genesis 22 op een dag een opdracht. U moet zich voorstellen, Abraham is 100 jaar geworden. Heeft uiteindelijk die zoon gehad, die zoon van de belofte. Het is overduidelijk, God gaat mij een nageslacht geven door Isaak. Eindelijk is Isaak er. Je zou zeggen, als wij een roman zouden schrijven, zouden we hier stoppen. Abraham heeft lang moeten wachten, hij heeft veel meegemaakt, maar nou eindelijk is het gebeurd. Nou wordt Isaak geboren en ze leeft nog lang en gelukkig. Maar God gaat verder. Op een dag gebeurt er wat. God roept Abraham en die zegt, Abraham, ik heb een opdracht voor je. Je moet je zoon nemen, je enige die je lief hebt, Isaak. Je moet naar een ander land gaan en daar je zoon offeren op een van de bergen die ik je zal noemen. Het is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk voor ons, omdat God hier een kinderoffer lijkt te vragen. Onbegrijpelijk voor Abraham, nog meer. Want God had tegen Abraham gezegd, Abraham, uit deze Isaak zal ik jouw nageslacht bouwen. Dat kind waar God zijn nageslacht uit zou bouwen, dat moet hij nu op het altaar offeren. Dat is wat we in Hebreeën 11 gelezen hebben. Dat Abraham overwoog dat het de zoon is in wie God gezegd heeft, daarin ga ik je zegenen. Moet eens kijken hoe die formulering is. Abraham, neem je zoon. Was voldoende geweest. Nee, God zegt niet alleen maar neem je zoon. Neem je enige zoon. Je weet wel, Abraham, je hebt maar één zoon. Niet Ismaël, nee, je zoon, de zoon. Isaak moet je nemen. En voor het geval Abraham het nog niet wist, het is de zoon die je lief hebt. Die Isaak, ja, die bedoel ik. Met naam en toenaam, Isaak, die moet je nemen. En dan moet je naar een berg trekken, in het land Moria, en daar je zoon offeren. Het blijkt dat die berg 3 dagen reizen is. En dan kun je je voorstellen, als God je iets roept, en je vertrouwelijke omgang met God hebt, dat je inderdaad, als God dat zegt, je meteen dat wil doen, misschien een stukje enthousiasme, blind enthousiasme, en dat je vervolgens zegt, oké, ik ga het doen omdat de Heere God het zegt. En als je het gedaan hebt een uur later, dan ga je langzaam afvragen, wat heb ik gedaan? En waarom heb ik het gedaan? Niet bij Abraham. Abraham, die moest 3 dagen reizen. Je moet zich voorstellen hoe hij zich gevoeld heeft. Als je 3 dagen reist en je weet in je hart dat je je zoon op een altaar moet offeren. 3 dagen dat er twijfels zijn. 3 dagen dat je die worsteling hebt van God vraagt mij dit. Maar, en er komen alle redeneringen, er komen alle gedachten, er komen alle overwegingen, er komen alle tegenargumenten. Je hoort het stormen als het ware in het hoofd van Abraham als hij op weg is 3 dagen lang naar dat land Moria. En dan komt hij daar aan. En dan moeten ze die berg beklimmen. Weet u wat het mooie is van Hebreeën 11? Hebreeën 11 die geeft een inkijkje in het geloof van Abraham. Hebreeën 11 zegt dat Abraham is gaan redeneren. God zegt, Je moet Isaak offeren. Maar God heeft ook gezegd, uit Isaak zal ik je nageslacht bouwen. 1 + 1 = 2. Abraham heeft erover nagedacht en zijn geloof was zo groot dat hij geconcludeerd heeft, als God uit Isaak mijn nageslacht gaat bouwen en ik moet hem nu offeren, dan betekent dat maar één ding, dat God Isaak uit de dood zal opwekken. Dat is een overweging die Abraham in die 3 dagen in die reis op dat ezeltje kennelijk heeft getrokken. Dat is het geloof van Abraham. Moet u zich voorstellen, in de tijd van Abraham was er nog niemand uit de dood opgestaan. Er was geen Elia en Elisa die wonderen hebben verricht. De Heer Jezus was nog verre toekomst. Er was nog niemand uit de dood opgestaan. En toch was het geloof van Abraham zo groot als God gezegd heeft. Isaak is de zoon van de belofte. Daar ligt mijn toekomst. En vervolgens moet ik deze Isaak offeren. Dan betekent dat dus dat ik deze zoon uit de dood zal gaan terugkrijgen. We hebben het gelezen in Hebreeën 11 vers 18. Abraham heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken. Dat is het geloof van Abraham. En als u heel precies leest, dan vindt u dat ook in Genesis 22 terug. Want als Abraham aan de voet van die berg staat, dan zegt hij tegen die knechten van jongens, jullie blijven achter. Ik ga alleen met Isaak naar boven. En dan zegt Abraham, als wij op die berg hebben aanbeden, dan zullen wij terugkeren. Abraham zegt niet, als wij hebben aanbeden, dan keer ik terug, want mijn zoon ga ik op die berg doden. Zijn geloof is zo groot dat hij verwachtte dat Isaak tegelijk met hem van de berg zou teruggaan. Dit is de worsteling van Abraham. Dit is het geloof van Abraham. En ik denk zelf dat het misschien maar goed is dat Abraham deze beproeving, deze toets, pas aan het eind van zijn geloofsweg heeft moeten ondergaan. Want als die Genesis 12 meteen gebeurd was, toen zat hij nog veel te vast met zijn eigen plannen en met zijn eigen gedachten. En het is nog veel te veel door de omstandigheden die leiden. Er is geloofsgroei voor nodig om dit punt te komen. Maar God deed het. Waarom heeft God Abraham beproefd? Ja, daar hebben we geen antwoord op. Had God het niet op een andere manier kunnen checken? En wat is de rol van de duivel erin geweest bij beproevingen? Dat zijn hele moeilijke vragen. Die moeten we even laten rusten. In ieder geval, er staat dat Abraham deze opdracht van God kreeg. Maar het is heel kenmerkend, als u het leven van Abraham bekijkt, dat dat leven uit de dood zo'n grote rol speelt. Eigenlijk 3 keer. 3 keer moet Abraham leren, ik ben een God die uit de dood nieuw leven kan wekken. Dat begint al bij zijn roeping. Ur is dood, zijn volksgenoten zijn dood, zijn familie dient de afgoden. In die doodse bedoening zegt God, ik ga een nieuw leven brengen. Ik begin met Abraham, die roep ik daar vandaan. En dan begin ik wat nieuws en dan begin ik een volk met wie ik een verbond ga sluiten. De 2e keer dat Abraham die les moet leren, dat is bij die geboorte van Isaak zelf. Als hij op zijn eigen afgestorven lichaam let, Romeinen 4. En ziet van, ik kan geen kinderen meer voortbrengen. Mijn lichaam is dood. Het lichaam van mijn vrouw is dood. Niet meer in staat om nieuw leven voort te brengen. En God toch dat nieuwe leven geeft. Opnieuw leven uit de dood. En de 3e keer, Isaak, die als het ware door de dood heen, zo zegt Hebreeën 11 dat, opgestaan is, nieuw leven krijgt van God, opnieuw door de dood heen, dat leven dat aan hem gegeven wordt. Goed, we komen nu op wat ik zelf een heel aangrijpend iets vind als ik de Bijbel lees. En het is, als we die geschiedenis van Abraham nu eens doorlopen met het beeld van het Nieuwe Testament op ons netvlies. En dan wordt het heel erg mooi, want dan is het als het ware alsof God op die pagina's in het Oude Testament, in die beproevingen die Abraham doorgemaakt heeft, al een plaatje heeft geschetst, een beeld heeft geschetst van een weg die in het Nieuwe Testament door de Vader en de Zoon is gegaan. En het wordt op een manier geschetst die licht werpt op het Nieuwe Testament. Dat u als het ware op die eerste pagina's van de Bijbel ziet u al dat God een plan heeft om aan het eind der tijd, in de volheid van de tijd, Galaten 4, zo'nzelfde weg te gaan. En waar een engel in Genesis 22, de engel des Heren, nog tegen Abraham zei van Abraham, stop er maar mee. Het is genoeg, ik heb het gezien. Komt die engel dus niet in het Nieuwe Testament. Dan blijven de legioenen engelen, die als het ware klaarstaan in de hemel om in te grijpen als Jezus Christus aan het kruis hangt, die blijven in de hemel. En dat mes, dat gaat wel in Gods Zoon. Allereerst, heel bijzonder, Genesis 22 heeft de focus op Abraham, niet op Isaac. En dat is heel merkwaardig, want uit de tekst, er is heel veel gefilosofeerd, hoe oud zou Isaac nou geweest zijn toen hij met zijn vader Abraham meeging. En de kinderbijbels die laten altijd een klein jongetje zien in alle plaatjes. Maar er wordt wel gezegd van Isaac dat hij het hout draagt. Nou, om een beetje flink offer te stoken, heb je heel wat hout nodig. Er wordt van gezegd dat Isaac dat moest dragen, dat hij dat droeg. Op basis hiervan nemen toch wel een aantal uitleggers aan dat Isaac toch, ja, tenminste al tegen de 20 liep of misschien nog wel ouder was. Dus gewoon volwassen of bijna volwassen man. Niet iemand die als het ware aan de hand van papa meegaat, een jongetje van 2 die allemaal niks van die wereld begrijpt. Maar een jonge man die volledig bij bewustzijn is. En die zijn vader vertrouwt en met zijn vader meegaat. Eigenlijk precies hetzelfde wat u in het Nieuwe Testament vindt. De Heer Jezus die zichzelf opoffert, dat was een volwassen man die die keus maakt vanuit zijn hart voor zijn vader. Wat is het perspectief van Genesis 22? Daar gaat het vooral over de vader. De vader die zijn zoon moet offeren. U vindt die beide beeld in het Nieuwe Testament. U vindt de vader die zijn zoon zendt naar deze wereld. Vooral het Johannes-evangelie die noemt dat een aantal keren. De zoon is gezonden door de vader. En u vindt tegelijkertijd de zoon die zichzelf opoffert. In Hebreeën 9 vindt u trouwens ook dat de Heilige Geest dat offer brengt. De zoon die door de eeuwige geest is geofferd. U vindt als het ware vader, zoon en Heilige Geest alle drie actief op Golgotha. In Genesis 22 gaat het om Abraham. En Abraham die moet gaan naar de berg, een van de bergen Moria. Het is een beetje onduidelijk waar dat ligt, behalve dat u in 2 Kronieken 3 in het gebied Moria, dat het gebied is waar Salomo de tempel moet bouwen. Dat is de plek waar later de tempel zal staan, waar later het altaar zal staan. Of ergens dicht in de buurt. En vervolgens wordt er in Genesis 22, in vers 14, wordt er gesproken over de berg des Heren. Dus blijkbaar is het een berg die ook later een hele bijzondere betekenis krijgt. Er zijn uitleggers die denken dat deze berg waar Abraham zijn zoon geofferd heeft, dezelfde is als de heuvel Golgotha. We kunnen het niet bewijzen. Het zou zo kunnen zijn. Het is in ieder geval heel erg dicht in de buurt. De plek waar Abraham Isaac offert, is de plek, of dicht bij de plek, waar God straks zijn zoon zou gaan offeren. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar met hem ons alle dingen gegeven, zegt Romeinen 8. Tweede deel. Het is bijzonder om te zien hoe dat dan gaat. Die vastberadenheid van Abraham. En die vastberadenheid van Abraham, die kunt u leggen naast de vastberadenheid van God. Om dat offer te brengen voor u en voor mij. Van Abraham staat er dat hij vroeg opstond. Dat hij 3 dagreizen moest reizen. En dat hij op een gegeven moment die berg in de verte ziet. Dat zijn wat termen uit Genesis 22. Maar dan moet u zich voorstellen dat het niet over Abraham gaat, maar diezelfde termen gebruikt worden op God de Vader. In het Nieuwe Testament wordt gezegd, op heel veel plaatsen, dat de Heer Jezus naar het plan, de raad en de voorkennis van God gekomen is. Het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Er zijn heel veel van dat soort verwijzingen. U ziet als het ware op pagina, wat zijn we? Mijn Bijbel, pagina 31 van de Bijbel, ziet u al dat God het plan heeft opgevat om zijn zoon op Golgotha te offeren. En we zien in de Bijbel, ook als de Heer Jezus naar de aarde komt, hoe in de verte die contouren van Golgotha al hun schaduw werpen op het leven van de Heer Jezus. Hoe God dat plan heeft en dat plan aan het volvoeren is. En dat God daarvan al kan spreken. wat hij in Jesaja 53, al via Jesaja honderden jaren, 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus, al kan zeggen van, ik zal hem zelf slaan, want hij moet de zonde van velen dragen. Als een lam wordt hij ter slachtbank geleid. God heeft dat beeld al die eeuwen door op zijn netvlies gehad. Zoals Abraham dat beeld van hoe hij zijn zoon zou gaan offeren, die 3 dagen als het ware meegedragen heeft op weg naar die berg Moria. Met al die vragen en al die stormen in zijn hoofd. Nog zo'n les uit Genesis 22. De knechten blijven achter. Het zijn 2 knechten, die mogen aan de voet van de berg achterblijven. En Abraham en Isaac, die klimmen alleen die berg op. Het is zo bijzonder, als u bij Golgotha komt, dat er veel omstanders zijn, die vrouwen die om het kruis staan, voorbijgangers die op de wegen langstrekken en allemaal beklagen. Er zijn Romeinen die erbij staan. Er zijn zelfs 2 boosdoeners, links en rechts, zoals er 2 knechten waren die daar stonden bij Abraham, waren er 2 boosdoeners, links en rechts van de Heer Jezus. En toch was het lijden van Jezus Christus ondoorgrondelijk. Op het moment dat God zijn Zoon ging oordelen, kwam er een duisternis over de aarde, 3 uren lang. Die als het ware de mensen het zicht ontnam op het lijden en het sterven van Jezus Christus. Die dat in de duisternis hulde als het ware, alsof God zei van dit is iets wat voor mensen ogen verborgen is. Dit is iets wat tussen mij en mijn zoon is. Iets waar niemand kan intreden. Iets wat gebeurt en consequenties heeft voor de hele wereld. Wat een mysterie is en wat geheim is. En wat als het ware voor ons heel intiem is. Isaac, vader en zoon, is een van de mooiste gedeelten uit het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus, Johannes 16, vers 32, als hij zegt van jullie zullen me allemaal verlaten. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dat is de weg van de zoon als hij gaat naar Golgotha. En dan kunt u die teksten naastleggen 2 keer in Genesis 22, in vers 6 en in vers 8. Dat er 2 keer gezegd wordt, zo gingen die beiden tezamen. Zo gingen Abraham en Isaac tezamen. Het is niet Abraham die Isaac bij de hand nam. Het is niet Isaac die niet wilde of die vooruit liep. Abraham en Isaac gingen tezamen op weg naar Moria. Zoals de vader en de zoon tezamen de weg gingen naar Golgotha. Isaac was misschien al een volwassen man. U leest van de Heer Jezus in Hebreeën 10 met het citaat uit Psalm 40, dat de Heer Jezus bij zijn komen in de wereld gezegd heeft, uw wet is in mijn binnenste, zie ik kom om uw wil te doen. In slachtoffer en brandoffer hebt u geen welbehagen, maar hier ben ik, Heere. Ik kom om uw wil te doen. En dat is wat we zien bij Abraham en Isaac, die gaan tezamen. En in dat beeld zien we de vader en de zoon tezamen gaan om een werk te volbrengen, wat zo groots is, dat de zegen voor de hele wereld daaruit voort zal komen. Abraham, die heeft een vuur. Abraham, die heeft een mes. Isaac vraagt ernaar, er is vuur en er is hout en er is een mes. Maar waar is het lam? Abraham draagt het vuur. Golgotha, als de Heer Jezus daar hangt, wordt ook gekenmerkt door vuur. God is de heilige God. God is de God die een verterend vuur is. En de Heer Jezus heeft zichzelf op het kruis van Golgotha opgeofferd, overgegeven aan dat vuur van God. Abraham draagt een mes. Op heel veel plaatsen in de profetie, er wordt gesproken over het zwaard van God, het oordeelszwaard van God, wat keer op keer op zijn ongehoorzame volk komt. In Zacharië 13 komt dat zwaard op Gods metgezel, de man die mijn metgezel is. Op Golgotha komt het zwaard van God op de zoon van God terecht. Overigens, het is heel bijzonder dat Genesis 22 niet over een zondoffer gaat, maar over een brandoffer. Zondoffers vindt u sowieso in het boek Genesis niet, u vindt alleen maar brandoffers. Maar het staat hier ook in vers 2, Abraham moest Isaak offeren tot een brandoffer op een van die bergen. Als u het boek Leviticus een beetje kent, dan weet u dat een brandoffer te maken heeft met hoe de Heer Jezus God zijn toewijding en zijn leven gegeven heeft om God te eren. Daar speelt eigenlijk het hele zondeprobleem niet. Bij een zondoffer breng je als je gezondigd hebt. Een schuldoffer breng je als je gezondigd hebt. Maar een brandoffer breng je als je blij bent en God wil eren. Als je trots bent op God, zegt: Heer, u hebt zoveel voor mij gedaan. Ik wil iets van mijn dankbaarheid aan u tonen. Heer, ik ga een offer brengen. En als de Heere God begint te spreken, zodra die tabernakel er staat, Exodus 40. Dan begint God te spreken, Leviticus 1. En dan zegt hij: als iemand mij wil eren, dan kan die een brandoffer bij mij brengen. En het grote brandoffer wat gebracht is, is het offer van Jezus Christus. Aan de ene kant moest hij natuurlijk sterven voor onze zonden. Maar daar dwars doorheen was het veel meer dan alleen maar de uitdelging van zonde. Het was de Zoon die kwam om de Vader te verheerlijken. Om te laten zien wat het is om je helemaal aan God te geven. Die toewijding. En die toewijding die zien we in Isaak als die zich laat offeren. Die toewijding aan zijn vader Abraham. Vader, ik snap het niet waarom deze weg mijn weg is. Maar omdat u het van me vraagt, ga ik met u mee. En hij laat zich binden op het altaar. En dan die ontroerende vraag in vers 7. Mijn vader, hier ben ik, mijn zoon. En Isaak zegt: hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? Waar is het offerdier wat we gaan slachten? En God, en Abraham geeft dan dat profetische antwoord: God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer. Isaak was het nog niet. Isaak was nog niet het lam dat God wilde. Nog niet het lam dat God genoegdoening kon doen. Nog niet het lam dat God volledig kon eren. En daarom komt die engel en die zegt tegen Abraham dat het mes terug mag. Maar dat lam, dat is gekomen. In Johannes 1, er staat Johannes daar en dan ziet hij de Heer Jezus aankomen en dan roept hij uit van: kijk, dat is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar is dat lam ten brandoffer. Dat is het lam waarin God zal voorzien. Dat is het lam wat in het plan van God zou komen. Dwars door de geschiedenis van Abraham heen zien we het Nieuwe Testament. Hoe God dat lam in de wereld brengt. Bij Isaak in het beeld brengt God als het ware zijn zoon in de wereld. En dat blijkt Jezus Christus te zijn. Die eerst komt om zijn leven te geven. En vervolgens uit de dood opstaat om naar die troon te gaan van God. En tenslotte het beeld van de opstanding. Dit staat zo heel letterlijk wat we gelezen hebben in Hebreeën 11. Dat Abraham bij wijze van spreken zijn zoon uit de dood heeft teruggekregen. Dat is het beeld. Het is een onvolkomen beeld. Maar in het Nieuwe Testament is het echt zo gebeurd. God heeft zijn zoon in de dood gebracht. Maar had niet alleen de opdracht gegeven om zijn leven te geven. Hij had ook de opdracht gegeven om zijn leven weer op te nemen. En de zoon van God herrees uit het graf in eigen kracht. En dat is het beeld van Isaak die als het ware van het altaar klimt. Als God gezegd heeft: het is genoeg. Het is genoeg, Isaak. Dat is het beeld wat het Nieuwe Testament vervuld is voor iemand die door de dood heen gegaan is. Die God volledig geëerd heeft. En God gezegd heeft: van nu geef ik jou het leven opnieuw terug. Abraham die wordt geroepen. Door die engel in vers 11. De engel des Heren riep van de hemel en zei: Abraham, Abraham. En Abraham zegt: hier ben ik. En die engel zegt: steek uw hand niet uit. Ik heb al vaker op gewezen dat het heel goed mogelijk is dat die engel des Heren in het Oude Testament niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. Als de engel des Heren aan Manoa en zijn vrouw verschijnt, dan vragen ze naar zijn naam. En dan zegt die engel des Heren: vraag niet naar mijn naam, want die is wonderbaar. Het is precies hetzelfde wonderbaar wat in Jesaja 9 vers 5 gezegd wordt van het kind dat ons geboren is, de zoon die ons gegeven wordt. Zijn naam is wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En in Maleachi 3, daar wordt gesproken over, geprofeteerd over Johannes de Doper. En er wordt gezegd dat plotseling tot zijn tempel komen de engel des verbonds die gij zoekt. Als vervuld in de Heer Jezus Christus die bij Johannes de Doper komt. Dat zijn twee aanwijzingen in het Oude Testament op basis waarvan men wel aanneemt dat de engel des Heren de Heer Jezus Christus is. En is het dan niet aangrijpend dat op het moment dat Abraham het mes door het hart van Isaak wil steken. De Heere Jezus vanuit de hemel roept en zegt, Abraham, dat is niet nodig. Wat hij er niet bij zei, dat weten we uit het Nieuwe Testament, dat hij zelf zou neerdalen. Dat hij zelf zou komen om op het altaar plaats te nemen, om het mes door zijn hart te laten gaan. En dan, wat er dan gebeurt. Als Abraham dat lam geofferd heeft in plaats van zijn zoon, en die plaats de Heere zal erin voorzien heeft genoemd, dan komen daar in die versen 16 tot 18, komt daar de zegen des Heeren. In vers 16 staat, ik zweer bij mezelf luidt het woord des Heeren, omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon uw enige mij niet onthouden hebt. God zweert. In Hebreeën 6 wordt dit vers geciteerd. En er wordt er gezegd, God zweert, er is geen hogere eed mogelijk dan dit. En dan staat er dat in Hebreeën 6 dat God niet bij een hogere macht kan zweren, want er is niemand hoger dan God. Dus staat er, zegt Hebreeën 6, God zweert bij zichzelf. De hoogste macht in het universum denkbaar. En dan komen er twee dingen. Er komt een zegen voor Abraham en er komt een zegen door Abraham. De zegen voor Abraham is vers 17. God zal Abraham rijkelijk zegenen. Uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels, als het zand aan de oever van de zee. En uw nageslacht zal de poorten van zijn vijanden in bezit nemen. Mag ik het zo zeggen? Deze zegen is voor het letterlijke nageslacht van Abraham. Dit is de zegen voor Israël. Dit is de zegen die nog steeds staat als een belofte voor Israël. En die straks in het vrederijk vervuld wordt. Als het volk Israël het gezegende volk des Heren zal zijn. Als in vervulling gaat wat in Zacharia 8 staat, dat de mensen van de volken de slip van de Judese man willen vastgrijpen en zullen zeggen, we willen met u gaan. We hebben gehoord dat God met u is. Dat is deze zegen. Die gaat dan in vervulling. De zegen voor het volk Israël. Maar er staat een zegen naast. Vers 18 is een andere zegen. En met uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. En dit is een andere zegen. De ene zegen is voor het nageslacht van Abraham. De tweede is de zegen met het nageslacht van Abraham. En dan moet u weer naar het Nieuwe Testament, want dit vers wordt geciteerd in Galaten 3. En daar zegt Paulus van let op, het gaat hier niet meer over nageslacht in het meervoud, maar hier hebben we het over nageslacht in het enkelvoud. Hier gaat het over één persoon. Die zegen die hier beloofd wordt, die komt door één persoon, dat is Christus. De zegen voor Israël staat, natuurlijk gebaseerd op het werk van de Heer Jezus Christus. Maar daarnaast is er een zegen door Christus, die ook voor ons direct van toepassing is. En je zou kunnen zeggen dat vers 17, dat is een profetie over Israël, gaat over het verbond met Israël. En vers 18 gaat over de belofte van God. En wat je nu niet moet doen, is dat je zegt, omdat vers 18 in Christus vervuld is, gaat vers 17, is meteen verdampt. Vers 17 staat nog. De beloften aan Abraham, zijn nageslacht, die zijn niet op de kerk overgegaan. Die staan nog in de schrift, tot in de laatste pagina's van de Bijbel. Als de Heer Jezus naar de hemel gaat en de discipelen vragen van Heer, zult u in deze tijd het koningschap voor Israël herstellen? Dan zegt de Heer Jezus niet van, jullie hebben het niet goed begrepen, discipelen. Het koningschap voor Israël is passé, het is nu een hemels koningschap. Nee, dan zegt de Heer Jezus dus niet in uw hand om die tijden te weten. Die komen er wel aan, maar dat ga ik jullie niet vertellen. Dat is in de handen van mijn Vader. Die beloften staan nog. Maar daarnaast is er een belofte in Christus die ook voor ons is. Leert Galaten 3. Ten slotte nog een enkel woord over een gedeelte waarvan u denkt van wat moet dat daar nou weer achter? Want Genesis 22, dat eindigt dan in vers 19 dat Abraham teruggaat naar Berseba en daar woont. En dan komt er een geslachtsregister, de zonen van Milka. En dan zult u zeggen van, nou, dat is fraai, dan heb je zo'n aangrijpende geschiedenis en er komt er zoiets oerzaais als een geslachtsregister achteraan. Wat moet dat daar? Tot u die leest in vers 22, dat Betuel, vers 23, verwekte Rebecca. Hier wordt voor het eerst aangegeven dat er ergens in die verre familie van Abraham een Rebecca geboren wordt. En in Genesis 24, dat zullen we, zo de Heere wil, in het najaar met elkaar overdenken, dan blijkt die Rebecca de bruid van Isaak te worden. is het geen fantastische gedachte dat zodra het offer van de Heer Jezus Christus in beeld gebracht is in Isaak, dat God op dat moment begint te spreken van Rebekka, van een bruid voor zijn zoon. Mag ik het zo zeggen? De kerk die wordt als het ware gegrondvest op het brandoffer dat de Zoon van God op Golgotha heeft gebracht. En daar wil ik ook mee eindigen. U vindt in hoofdstuk 22, als je goed hebt gelezen en goed hebt opgelet, de eerste keer gesproken van het woord liefde in de Bijbel. En dat is de liefde tussen Abraham en Isaac. Abraham, neem je zoon, je enige, die je lief hebt. De eerste keer dat het in de Bijbel genoemd wordt. En heel veel begrippen voor de eerste keer dat het in de Bijbel genoemd wordt, zijn heel bijzonder. Zo ook deze. Want die liefde die hier beschreven wordt tussen Abraham en Isaac, dat is een beeld van de liefde tussen de vader en de zoon. En de tweede keer in de Bijbel dat liefde genoemd wordt, dat is die geschiedenis van Rebekka. Als Rebekka aankomt bij Isaac, en dan ziet Isaac Rebekka, en dan valt hij voor haar. Dan wordt hij verliefd. En staat er, en Isaac had Rebekka lief. In beeld, dat is de liefde van de Heer Jezus voor zijn gemeente. Is het niet fantastisch om in het boek Genesis al deze plaatjes te zien? Die eeuwige liefde tussen de vader en de zoon, die van alle eeuwen af bepaald hebben dat de zoon naar de aarde zou gaan om zijn leven als een brandoffer aan God op te offeren. En dat de grondslag zou vormen voor de goddelijke liefde voor u en voor mij, dat wij tot zijn gemeente gesmeed zouden worden en straks de bruid van het lam mogen worden in de hemel, tot in alle eeuwigheid dat offer mogen bezingen wat de grondslag van onze redding is. Amen.
Lied 201 staande.
Thank you.
Ik zou deze dienst graag nog willen afsluiten met een dankgebed. Heer, we danken u dat we hier vanmorgen mochten zijn. En we hebben u al gedankt voor een eredienst die we mochten hebben. Maar we danken u ook voor deze dienst van het woord. Dat we een boodschap over u mochten horen vandaag. Dat we iets mochten zien van uw liefde, van het offer dat u gebracht hebt, Heer Jezus. En van de gave die u gegeven hebt, Heere God. We danken u zo voor uw woord dat u ons gegeven hebt en een zo rijke inhoud heeft en waar we ook zoveel aan mogen hebben. Zo danken we u voor alles wat u ons in deze diensten gegeven hebt, voor de zegen die u gaf. En we willen ons ook bij u aanbevelen voor het verdere van deze dag. Wilt u ons bewaren, ook met ons gaan, ook als we naar onze huizen gaan en ons zo in alles doen bezig zijn tot uw eer. Dat willen we u vragen om Jezus wil. Amen.